Gemeente, doopouders, familie, in heel veel gezinnen, daar hangt in de kamer of in de gang of de slaapkamer een tegeltje. En op dat tegeltje staat een gedicht. En dat gedicht dat heeft als titel Gebed voor mijn kinderen. Het eerste couplet gaat zo, u kent het waarschijnlijk uit uw hoofd. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin, in die handen, met onuitwisbaar schrift. Dat niets en niemand ooit ze daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze als de tarwe zift. Een mooi gedicht. Een mooi gebed. Houd gij ze vast, heren, mijn kinderen, als ik ze los moet laten. En dat begin al dat loslaten bij het doorknippen van de navelstreng. En later, na 3 maanden borstvoeding, of wat langer of wat korter, dan moet je ze weer loslaten. Dan worden ze gespeend, zegt de Bijbel. Van de borst afgehaald. En dan zijn ze 1 jaar of 4, dan gaan ze voor het eerst naar de basisschool. Dan moet je ze weer een stukje loslaten als moeder, als vader. En op een gegeven moment dan hebben ze de huwbare leeftijd en dan gaan ze trouwen. En telkens weer komt er een stukje meer afstand tussen moeder en kind. Houd gij ze vast als ik ze los moet laten. En dat ze niet in het schema van de wereld zullen gaan. En laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Wat zijn dat voor een handen? Het zijn de handen van God. Hoe zien die handen eruit? Goeie vraag. Ik wil vanmorgen een 30 minuten gaan preken. En dan wil ik u gaan uitleggen, gemeente, wie God is. Wie is de Heere nou eigenlijk? Wie is Hij? Wie is Hij? U hebt er allemaal een beeld van, maar wie is Hij nou zoals het in de Bijbel staat? Nou, daar ga ik wat over zeggen. Naar aanleiding van onze tekst, de dooptekst. En ik zet boven de preek, meer dan moederliefde. Meer dan moederliefde. Er staat in onze tekst, zelfs als een vrouw haar kind vergeet, dan zal ik, zegt God, u toch niet vergeten. Dat is meer dan moederliefde. 2 gedachten. We gaan ten eerste letten op het hart van God en ten tweede op de handen van God. Eerst gaan we letten op de taal van het hart van de Heer. Er staat in onze tekst 6:15, kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Wat een prachtig beeld. Dat ze zich niet ontfermt over de zoon van haar schoot, kan toch niet? Of schoon dat zou kunnen gebeuren, ik zal je niet vergeten. Het hart van God wordt vergeleken met het hart van een moeder. En ten tweede gaan we letten op de handen van God. En staat in vers 16, zie ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Meer dan moederliefde. We letten ten eerste op het hart van God en ten tweede op de handen van God. Ik ga u eerst wat vertellen over de achtergrond van deze tekst, Jesaja. Jesaja, het tweede gedeelte van Jesaja wordt wel genoemd het troostboek van Jesaja. De Heere gaat spreken tot het hart van Jeruzalem, tot het hart van Sion, Sion. Tot het hart van het volk der Joden, zijn volk, daar gaat het letterlijk over. En je kan het toepassen ook op mensen van alle tijden die in hem geloven. Daar gaat het over. Wat is de achtergrond van deze tekst? Nou, Israël, dat was Gods eerstgeboren zoon. En de kinderen weten waarschijnlijk wel dat Israël was vroeger in Egypte. En waren ze onder de slavernij van de farao. Maar de Heere heeft zijn zoon, zijn volk geroepen uit Egypte met een sterke hand. En heeft ze verlost uit Egypte en ze gebracht door de woestijn heen. 40 jaar lang heeft hij voor ze gezorgd. Gaf eten, manna uit de hemel, water uit de rots. Beschermde zijn volk voor de vijanden. En hij bracht ze in het land overvloeiend van melk en honing. Kanaan. Maar wat gebeurt er? Dan is Israël zijn volk in Kanaan en dan gaan ze de afgoden dienen. Ze zeggen God vaarwel. En ze volgen hun eigen lust, hun eigen begeert, hun eigen idealen. Dan staat er in Jesaja, zo begint het boek Jesaja. Moet je horen. Dan zegt de Heere, ik heb kinderen grootgebracht. Israëlieten, mijn volk. Ik heb kinderen grootgebracht, ik heb ze opgevoed, maar ze zijn van mij afvallig geworden. Wat doet dat zeer? Wat doet dat zeer? Ze hebben Gods wet verlaten. Ze hebben God vergeten. Oh ja, is er nog een God die ons verlost heeft? Oh ja, daar heb ik vroeger wel eens van gehoord. Maar ze hebben God verlaten, God vergeten. Ze zijn van mij afvallig geworden. En dan moet God klagen in Jesaja 1 over een mislukte opvoeding. Ouders. Het is voor jullie allemaal, behalve voor ons, maar voor jullie is het allemaal de eerste. Een eerstgeboren zoon. Ja, voor ons ook een beetje. We zitten er wat boven. Ja, een mislukte opvoeding. Dat sta je ervoor. Dan begin je net. Dat is erg. Als je moet zeggen, we hebben het niet goed gedaan. We hebben het niet goed gedaan. Dat is dubbel zo erg als je ze een christelijke opvoeding wil geven. Als gelovige ouders. Maar dat God nou klaagt. Ik heb Israël willen opvoeden, maar het is me niet gelukt. Dat God dat zegt. Dat Sion, Jeruzalem, geworden is tot een Sodom. Heidens in plaats van heilig. En de Heer had ze zo gewaarschuwd. Hij zond profeten om ze weer terug te doen keren naar hem. Hebben wat profeten gezonden, maar ze wilden gewoon niet luisteren. En beste mensen, er is een oude psalm die zegt wie God verlaat. Heeft smart op smart te vrezen. Vroeg of laat komt dat echt uit. En wat is er gebeurd? Hoe is het met Israël verder gegaan? Nou, de Heer werd het op een gegeven moment zat. Toen zijn ze in de ballingschap gegaan. Toen heeft God een volk uit Kanaan, heet hij ze, gedeporteerd met Nebukadnezar naar Babel als straf. Daar zitten ze 70 jaar. Weg uit hun land, uit hun huizen, uit de stad Jeruzalem was verbrand, de tempel was verwoest, het volk was gedeporteerd naar een concentratiekamp Babel. Alles was verwoest in puin, puinhoop, gruis, ruïnes. Dat was het. In plaats van blijde tempelkoren. In Gods huis, de tempel, verwoest, verbrand. Alleen maar hoorde je het krassen van de raven. Puinhoop. Israël was een puinhoop geworden. Leeg, verbrand, verwoest. En dat had het volk in Babel. En dan zitten ze daar 70 jaar en dan gaat de Heer zijn volk vertroosten. Troost, troost zijn volk. Ik ga jullie weer terugbrengen, zegt de Heer, naar het land. Ik zal. En dan kom ik bij vers 14. Maar Sion zegt, de Heer heeft me verlaten en de Heer heeft me vergeten. Dan zitten ze daar te zuchten. Bij de puinhopen, maar eigen schuld. Eigen schuld. En dan zeggen ze, de Heer heeft me verlaten, de Heer heeft me vergeten. Dat is de klacht van een mens over God. Herkent u dat in uw leven? De Heer heeft me verlaten, de Heer heeft me vergeten. God heeft me in de steek gelaten, juist toen ik hem nodig had. Dan zit je bij de puinhopen van je leven, van je huwelijk of bij je mislukte opvoeding. Of je zit bij de ruïnes van je gezondheid, omdat je gezondheid naar de knop is. En dan zeggen, ja, nou is God er niet. Of je zit in zwaar weer. Of de omstandigheden worden echt moeilijk. Of je bent in grote droefheid en zeg je van, ja, nou ben ik alles kwijt. Ik ben mijn baan kwijt, ik ben mijn man kwijt, mijn kinderen zie ik niet meer. De Heer heeft me vergeten, de Heer heeft me verlaten. Ho, even wachten. Het is niet terecht dat je dat zegt. Sion, dat is niet terecht. Wie heeft nou wie verlaten? Heeft God jou verlaten of was jij nou eerst degene die God verlaten had? En nou zit je in de punerie en nou klaag je, ik zie God niet. Maar er ligt wat voor. Je bent hem dagen, jaren vergeten. Ja. Sion klaagt. Sion kan je ook een beetje toepassen op de kerk. Ik klaag ook wel eens. Sion heeft te maken met Gods genade. Hè? Sinaï is de wet, Sion is genade. De tempelberg, de kerk, waar de verzoening plaatsvond. Sion klaar. De Heer heeft ons vergeten, de Heer heeft ons verlaten. Soms in moedeloze momenten denk ik dat ook wel eens. Hier als kerk in Rotterdam. Van de week FC Twente. Niet dat ik het nou zo volg hoor, maar. En daar zie je, die landskampioen, dat er duizenden helemaal uit hun dak gaan. En dan nog een keer Ajax erbovenop. Dat wordt per 10.000 gerekend. Mensen, fans die helemaal losgaan. En dan de wielerronde die vandaag goed losgaat. En dat rekenen wij niet als kerk met 10.000 of met 1.000, maar we rekenen met tientallen. Met tientallen. En dan zien we ook heel veel puinhopen. Er zijn oudere mensen hier. Een gedeelte van mijn familie is opgegroeid hier in Rotterdam. Er zijn ooms en tantes die zijn hier opgegroeid. Die weten dat er hier vroeger heel veel kerken waren. Die vol, koningin de kerk, die had vol. Die had vol. Bloeiende gemeentes. En het is puinhopen geworden. Sion klaagt. Afbraak, leegloop, verkoop van kerkgebouwen. En in die tijd zijn onze kinderen geboren. Hoe moet dat? Nou, en dan komt het. Dan gaat God antwoord geven. Vers 15, onze tekst. Dan zegt God als antwoord op de klacht. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat ze zich niet ontfermt door de zoon van haar buik? De Heere gaat een antwoord geven. Nee! Jullie denken wel dat ik je verlaten heb en vergeten ben. Maar dat is een verkeerde gedachte. Dat is niet waar. Sion zegt, de Heer heeft me vergeten. Maar ik zeg, ik zal je niet vergeten. Ik kan je ook niet vergeten. En dan komt er een ontroerend beeld. Het beeld van een moeder en een kind. Nou. Jullie zijn allemaal net zo gelukkig als wij. En zeker bij de eerste, en zeker als het door de onmogelijkheid is heen gegaan. Wat is er nou sterker dan moederliefde, toch? En dan vergelijkt de Heer de liefde van een moeder en een kind met zijn liefde voor zijn volk Israël. Wat een ontroerend beeld, de liefde, moederdag, de liefde druipt er vanaf. Kan een moeder haar babytje vergeten? Nou, dat kan helemaal niet. Dan klein, hulpbehoevend, lachertje of jankertje. Maar je vergeet het niet. Een kind dat je ter wereld, waar je pijn voor geleden hebt, dat je ter wereld hebt gebracht. Zoals een moeder haar kind niet kan vergeten, zo kan de Heere zijn volk Israël, de gelovigen en zijn gemeente niet vergeten. Moederlief. Gods hart, mensen, dat is het eerste, hè? Het hart van God. Gods hart is zoveel groter dan ons hart. Dat moederlijke in het hart van God, dat vind ik zo geweldig. Hier vergelijkt de Heere zich met een moeder die zorgt voor de kind. Dat moederlijke in God. Treft mij. Dat doet mij smelten van binnen. Later in het eind van Jesaja staat er ook zo'n ontroerende tekst. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Wie dat beeld van de moeder? We hebben gezongen op Psalm 131, hè? David vindt rust bij God. En hij vergelijkt die rust die hij vindt bij God bij de rust die een babytje vindt bij mama. Er is een plaats van ware rust, waar? Dicht bij het hart van God. Nou, dat herkennen jullie, hè? Als die van ons ligt te huilen, dan gaan eerst de kinderen erheen. En als spoedig wordt hij aan papa gegeven. En als spoedig gaat hij van papa naar mama. En nou komt hij tot huis. Een moeder werkt kalmerend op de kind. En dan wordt Gods liefde vergeleken met de liefde van een moeder. Ja. In het boek de Openbaring zien we dat ook. En God zal alle tranen van de ogen van de gelovigen afwissen. Dan is dat een beeld wat gebruikt wordt zoals een moeder de tranen afveegt van de wangen van het kind dat verdrietig is. God vergelijkt zich, er is iets moederlijks in jou. Ik zie dat meer, als je dat eenmaal gaat zien in de Bijbel, dan zie je dat heel veel plekken terug. Ook in de psalmen lees ik dat. Dat God zich vergelijkt met een beroep wat door vrouwen wordt uitgeoefend. Iets moederlijks. Bijvoorbeeld een weefster. In het Oude Testament was weven een vrouwelijk beroep. God vergelijkt zich met een weefster. We hebben gezongen op Psalm 139. Maar God zich vergelijkt met iemand die aan het borduren is in de moederschoot, zo'n kindje aan het weven is. God vergelijkt zich met een vroedvrouw. Ik heb u uit de moederschoot, uit de baarmoeder, heb ik u uitgetrokken, Psalm 22. Als een verloskundige, als een vroedvrouw, die dat kind verlost en het legt op de borst van moeder. God vergelijkt zich met een wasvrouw. Psalm 51, was mij geheel, dan zal ik witter wezen. Ziet u dat moederlijke? Moederdag. En dat betrekking op God. Ik ga je nog wat vertellen. In deze tekst staat dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik. Dat woordje ontfermen, erbarmen, dat is in het Hebreeuws, in de grondtekst, is dat hetzelfde woord als baarmoeder. Gods erbarmen, Gods ontferming heeft te maken met de moederschoot. Zo diep gevoelig is dat, Gods ontferming. Als God zich over een mens ontfermt, dan betekent dat dat hij met moederlijk erbarmen over iemand bewogen is. Mooi, hè? Er is een schilderij, dat zou ik eigenlijk aan jullie... Jullie zouden allemaal dat boek moeten aanschaffen. Kost niet zo duur, hoor. Jullie zouden al dat boek moeten aanschaffen van Henry Nouwen over de terugkeer van de verloren zoon. Dat gaat over het schilderij, jullie allemaal zonen. Dat gaat over het schilderij van Rembrandt over die vader van die verloren zoon. Schitterend, prachtig schilderij, ontroerend. En dan zie je die oude vader, en dan komt die jongen, die verloren zoon, die knielt, komt terug en die knielt voor die vader. Dan legt die vader, die legt dan zijn beide handen terug van die jongen. En nou heeft Rembrandt dat zo geschilderd, dat die ene hand van die vader, dat is een mannelijke hand. En die andere hand, dat is een vrouwenhand. Er zit iets moederlijks in God de Vader. Die ene hand, die pakt hem stevig vast, die laat hem nooit meer gaan. Sterk, stevig. Maar die vrouwenhand, die koestert als het ware die verloren zoon. Streelt hem. Geef al de warmte van zijn hart. Zo is God. Dan vind ik het al, als je nou vraagt aan mij. Wat vind je nou het mooiste beeld van God? Dan zeg ik, het allermooiste beeld van God vind ik het beeld van de moeder. Dat is zo intens, dat is zo diep, dat is zo teer. Kan een moeder haar zuigeling vergeten? Nee, natuurlijk niet. Hij is nooit uit je gedachten. Die kleine rakker, Tobias, nooit uit je gedachten. Of Aaron, Matthias. Je bent bezig met de was, met de strijk, met het werk. En je denkt, oh, nog een kwartier, dan moet hij gevoed worden. Of, zeker bij de eerste, bij de vierde wat minder. Zeker bij de eerste. Je gaat even kijken, ademt hij nog? Want ja, even kijken of hij, ja. Oh ja, gelukkig, hij ligt nog steeds lekker te slapen. Als moeder, dan, ja. Dan moet hij eten. Komt hij net, gaat hij net huilen op het tijdstip dat de aardappels op tafel staan. Wat doe je dan als moeder? Je geeft eerst, wij gaan alvast beginnen. Maar als moeder zeg je, nee, eerst die kleine. En ondertussen wordt jouw prakkie koud. Dat is moeder. Dat is moederliefde. En als bang is, dan koester je het, haal je even uit het wiegje. En dan koester je het in je armen. Je streelt het. En als vuil is, moeder. Bij voorkeur. En als bang is, gevaar is, dan vecht je ervoor. Weet je, de Heere Jezus, die vergelijkt, ook in het Nieuw Testament zie je het ook, de Heere Jezus, die vergelijkt zichzelf ook met een moederdier. De Heere Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, zelfs als Sion trouwens, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik je bijeen willen vergaderen als een hen, haar kuikentjes. Onder haar vleugelen, daar is het warm, daar is het veilig, dicht aan het hart van het moederdier. Maar gij hebt niet gewild. Het is wat. weer dat moederlijke. Ik heb eens gelezen, kinderen, zomaar eens een voorbeeld voor jullie. Ik heb eens gelezen dat er een brand uitbrak op een boerenerf bij een boerderij. En nadat, verschrikkelijk, heel veel verwoest, verbrand. En toen gingen ze, toen het allemaal geblust was, toen gingen ze een aflopende schade opnemen. Ze keken, ze liepen eens rond op de deel, de boerderij, het erf. En op een gegeven moment zag die boer, die zag ergens een zwarte klomp liggen. Een soort klomp, iets zwarts. Hij schopte er tegenaan met zijn voet. En toen kwamen er allemaal levende kuikentjes onder vandaan lopen. Die verkoolde klomp, dat was een verkoolde hen. Het was een verkoold lijk van een hen. Die tijdens de brand haar vleugels had uitgespreid over haar kuikentjes. Zij verbranden. En de kuikentjes bleven in leven. Dat is het evangelie. Als je onder de schaduw, als je onder de vleugels van de Heer Jezus schuilt. Hij is verbrand in de gloed van Gods toorn, Golgotha. Maar als je buiten Jezus denkt het te kunnen redden, dan zal je straks omkomen. Ben je nou onder die vleugels? Of ben je er nou nog buiten? Hoe vaak heb ik je bijeen willen vergaderen zoals een hen haar kuiken in. Maar je hebt niet gewild. Dat ligt niet aan God. Dat ligt aan jou. En als een kind ziek is, je offer je nachtrust eraan op. Zoals een moeder. En als het kind straks volwassen is en het komt niet meer bij je, het wil geen contact meer met je, het trapt op je hart, denkt niet meer aan je, je hart breekt, kan een vrouw haar zuigeling vergeten, ook als die volwassen geworden is, dat kan niet, dan denk je er als moeder dagelijks aan. Het hart van de moeder, dat is een pijloze diepte. En op de bodem daarvan vind je nou altijd vergeving. Als je emigreert aan de overkant van de oceaan. En na tientallen jaren kom je terug. En moeder leeft nog. Ach, ze is grijs geworden. Ze heeft rimpels op de voorhoofd. Ze loopt wat krom. Maar haar hart is zelden gebleven. En dan zegt de Heer, zoals nou moeders zijn, zo ben ik ook. Het hart van God. Zo ben ik ook. Ik ben eigenlijk nog meer dan een moeder. Want moeders, die leven niet eeuwig. Dat oog dat jou altijd in de gaten hield, dat zal eens gesloten worden. En die armen waar je in gelegen hebt, waar je in slaap bent gevallen, die armen die zullen eens stil liggen. En haar stem, die liedjes zong bij de wieg, die zal eens zwijgen. Maar Gods liefde kan niet sterven. Nee. Mag ik wel vragen, mensen? Heel wat nagedacht over de hemel. Heeft wel eens nagedacht over de hemel. Wat is nou uit de hemel? Kinderen, mag ik eens een voorbeeld noemen. Weet je wat de hemel is? Dus dat is een moeder aan het ziekbed van een kind dat doodziek was. En dat kind dat ging sterven. En die moeder zag dat. En ze probeerde in al haar verdriet, ze probeerde eigenlijk dat kind, haar lieveling, te troosten met het vooruitzicht op de hemel. In de hemel is het schoon. En toen zei die moeder tegen dat doodzieke kindje, kind, in de hemel, daar zal alles licht zijn. Alles is daar licht. Geen duisternis meer en geen donkerheid meer. Maar dat kind dat kreunde zegt, o moeder, ik kan het licht niet verdragen aan mijn ogen. Dat moet ik nou toch zeggen. Toen zei die moeder, kind, in de hemel, daar zal alleen maar mooie muziek zijn. Daar zullen gouden harpen ruisen. Toen kreunde dat kind, maar mama, Alleen het geluid van muziek, dat doet al zo'n pijn aan mijn oren. En toen wist die moeder eigenlijk niks meer te zeggen. Weet je wat ze deed? Ze pakte dat hoofdje van dat stervende kind en ze legde het in de schoot. Ze drukte zich dat tegenaan en ze hield die wangetjes vast. En toen zei dat kind: lieve moeder, zo is de hemel. Zo is de hemel. Dat is waar. Dat is de hemel. Dat is de hemel als hij straks je dwars door de dood opneemt in zijn schoot. Om te mogen rusten aan het hart van God. In de schoot van de Heere Jezus. Ik ga naar de tweede gedachte, gemeente. Ach, er staat nog achter, of schoon deze vergaten, zal ik u toch niet vergeten. Het lijkt net alsof de Heere zegt, ik weet wel dat er ook ontaarde moeders zijn. Die zijn er ook. Dat weet ik wel. Voor het geval je komt met een ongeloofsgedachte van, ja maar... Zegt de Heer, ik weet het wel dat er ook ontaarde moeders zijn die hun kinderen vergeten of hun kinderen verlaten of hun kinderen verwaarlozen of hun kinderen zelfs vermoorden. Zelfs als er als moeders dat kunnen bestaan. Maar zo ben ik niet. Zo ben ik niet. En inderdaad, in de eindtijd zal de liefde verkoelen, maar zo ben ik niet. Tweede gedachte, ga ik me eindigen. Het gaat over hart van God. Tweede gedachte, de handen van God. Ook zo'n wonderlijk beeld. Er staat, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. God zegt als het ware, ik zal je niet vergeten, want mijn hart is moederlijk. Maar ik kan je ook niet vergeten. Weet je waarom? Niet omdat je in mijn handpalmen gegraveerd staat. Ik kan je niet vergeten. Ik word dagelijks aan jullie herinnerd. Dat is een prachtig beeld. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen geraveerd. God, jongens, mag ik zo eens zeggen. God die een tatoeage heeft in zijn handen. Hoe ziet die tatoeage eruit? Namen. Allemaal namen. Ik heb u in mijn beide handpalmen geraveerd. Dan moet God wel grote handen hebben, jazeker. Al de namen van zijn kinderen. Ik leg ze in uw handen. Graveert u ze daarin, heren, met onuitwisbaar schrift. Ja. Zie, ik heb u in mijn beide handen. Zie, een zichtbaar teken. Zichtbaar teken. Zie. De Heer zegt dat het ware, nou moet je eens goed opletten, mensen. Nou ga ik mijn handen, ga ik tot vlak bij je ogen houden, zo. Zie het? Lees je naam erin vanmorgen. Ik hou mijn handen vlak bij je. Kijk er maar eens goed naar. En wat zie je dan? Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ja. Eigenlijk zit er een beeld achter van tatoeëren. Zoals een zeeman vroeger, als hij foto's had. Zijn meisje of zijn vrouw, maandenlang weg op zee. Die bonken van zeelui, hè, die hadden dan de naam of van hun schip. En het beeld van het schip. Of de naam van het schip. De naam van de vrouw. Het beeld van de vrouw. Dat hadden ze in hun arm getatoeëerd. Konden ze er altijd aan denken. Al waren ze door de zeeën gescheiden. Maar ik draag je altijd met mee. Ja. Zo heeft de Heer de herinnering aan de zijnen in zijn vlees ingedrukt. Ingedrukt. Welke hand hij ook opheft, maar hij kijkt altijd naar die namen. Of de Heer nou naar rechts kijkt of hij kijkt naar links, maar dan ziet hij die namen van zijn kinderen. Weet je wat ik zo treffend vind, gemeente? Zelfs als de Heer zijn aangezicht verbergt. Handpalmen, dat is de binnenkant van je hand, hè? Dat zijn je handpalmen. Zelfs als de Heere zijn aangezicht voor je verbergt, dan ziet hij nog die namen. Dan ziet hij ze nog. Ja. Weet je wat er niet staat? Er staat niet dat God de naam van zijn kinderen of het beeld. Eigenlijk staat het nog sterker. Er staat niet, ik heb u in mijn beide handen. Niet alleen uw naam, maar uzelf. Niet alleen mijn naam, maar ook mijn beeld, mijn portret, mijn afbeelding. Dat is nog rijker eigenlijk. Dat is nog rijker. En dan zegt de Heer niet, ik heb uw naam of uw beeld, heb ik aan een kettingtje hangen. Dan zie je wat met moeders, hè? Een heel klein mini. Ik weet dat van mijn moeder. Mijn moeder, die had vroeger zo'n kettingtje om. Er stonden twee hele kleine mini-fotootjes in. Eentje was van mijn vader en eentje was van de oudste. Dat was ik in dit geval. Heel klein. Dan zegt de Heer niet, ik draag die naam of die beelden, die afbeeldingen van mijn kinderen aan een ketting of aan een, die naam in een verlovingsring. Want die ketting die kan je afdoen, die ring die kan je afdoen. Dan zou de Heer het kwijt zijn, mij kwijt zijn. Er staat niet dat de Heer de naam van zijn kinderen draagt of een kleed, want dat kleed dat kan die uittrekken. Er staat niet dat de Heer de namen van alle die geloven in de Heer Jezus, dat hij die op een gedenkzuil aan de muur van het vaderhuis heeft. Want stel je voor dat hij het vaderhuis verlaat. Er staat zelfs niet dat hij die namen alleen in een boek geschreven heeft. Want stel je voor dat je dat boek kwijt zou raken. Maar er staat dat de Heer de namen in zijn handen heeft. En waar hij is, daar zijn je handen. Die gaan mee, die kan je uitdoen, die kan je afleggen. Die kan je vergeten. Maar waar hij is, daar zijn zijn handen. Waar zijn handen is, daar zijn de namen van al de zijn. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. Niets. Niets. Gegraveerd. Ook zo mooi, hè? Ik heb ze in mijn Bijbel handen gegraveerd. Niet geschreven in de pen. Niet geschreven in de pen. Binnenkort beginnen de examens, hè, jongelui. Er zijn van die boefjes. Die maken spiekbriefjes. En dan schrijven ze de meest noodzakelijke informatie, die schrijven ze op de handpalm, de binnenkant van de hand. En dan ga je zo naar het lokaal. En dan komt de meester eraan en denk ik, oh, nou wordt de grond een beetje te heet onder de voeten. Zo. En dan is het weer weg. Nee, hier staat niet het geschreven met een potlood, kan je uitgummen. Of met een pen, dat kan je wegwassen. Of met een verfkwast, dat kan slijten, kan afbladderen. Maar gegraveerd, getatoeëerd. Dat kerft er diep in. Dat kerft er diep in. Zo diep dat het onuitwisbaar is. Ook opvallend is. Je ziet het. Je ziet het. Ja. Dan moet de Heer wel zijn handen open houden. Want anders zie je het niet. Ja, maar zo is God. God is een gevend God, dus hij heeft heel vaak zijn handen open. En dan ziet hij het. Dagelijks eraan herinnerd. Weet je, ik heb eens van een eenvoudige man gehoord. Die de Heere lief had en vreesde. Die zei, het is zo, op zijn eigen eenvoudige manier. Hij zei, weet je wat ik nou zo mooi vind, dominee, de staat. Ik heb u in beide handen. Niet in één. Alsof dat niet genoeg is, staat er in beide. Zelfs, zei hij, zelfs al zou die almachtige God, al zou die nou één hand verliezen. Kan natuurlijk niet, dat is onmogelijk. Maar zelfs al zou die nou één hand verliezen. Sta ik nog in die andere. Hij kan me nooit vergeten. En dat zal hij niet doen ook. Nee. Nee. Niets kan mij scheiden van de liefde van God. Oudere mensen. Oudere mensen. Er is een lied uit Johannes de Heer, dat kent u misschien wel. Dat gaat daar ook over. Er is een lied in de Johannes de Heer bundel, dat gaat zo. Met een eeuwige liefdeband leidt hij u aan zijn hand. En uw naam staat ongedeerd in zijn handpalm gegraveerd. Gij zijt vaders dierbaar pand en niemand rukt u uit zijn hand. Ja, ik kan verzekerd zijn. Ik ben zijn en hij is mijn. Gemeente, ik ga eindigen. Ik ga eindigen met u te wijzen op de Heer Jezus. Graveren, mensen, dat doet pijn. Dat doet pijn. Zeker als het heel diep erin gekerfd wordt. Het heeft de Heer heel wat gekost om de namen, om de afbeeldingen van de zijnen in zijn handen te kerven. Dan moet ik met u mee, dan neem ik u even mee naar Jeruzalem, naar Sion, buiten de muren van Sion. Daar heeft een kruis gestaan. En aan dat kruis, daar heeft een man gehangen, de man van smarten. En door de handen van die man van smarten, daar zijn spijkers doorheen gegaan. En nou waren die spijkers, dat ijzer, dat was als het ware de stift, de graveerstift waarmee hij de namen van allen die in hem geloven in zijn handen heeft geschreven. Dat was de leidende liefde van de Heer Jezus. Christus heeft de namen van de zijnen met kruisspijkers in spijkerschrift gegraveerd. En dat ging zo diep, dat ging door zijn huid heen, dat ging door zijn vlees heen, dat ging door de zenuwen, dat ging door de bloedvaten heen. Zo diep, het gaat er nooit meer uit. En nou is het aanstaande donderdag, wordt het hemelvaartsdag. Dan gaat de Heer Jezus naar de hemel, weet je hoe? Weet je hoe naar de hemel? En hij hief zijn handen op en hij zegende hen. En toen hij zijn handen ophief, toen deed hij niet zo. Dan zou ik het niet kunnen lezen, maar hij deed zo. Zodat zijn discipelen toch nog konden lezen in die handpalmen. Dat is het laatste wat jullie van mij zien. Dat ik zegen het naar de hemel ga. Heb je de naam ingelezen? Heb je je eigen naam er vanmorgen ingelezen? Nou houdt de Heer Jezus het voor je neus. In de prediking. En hij roept het al, hij strekt die handen naar je uit. Weet je naar mij toe, kinder, breng je kinderen bij hem, opdat hij zijn handen op ze legt en ze zegent. En zo staat hij voor me. Met mijn naam, naar mij toegekeerd. En nou zeg ik u vanmorgen dit. Het is alleen door de doorboorde handen van de Heer Jezus dat je komt in de gegraveerde handen van de Vader. Hoe kan ik weten dat mijn naam erin staat, in zijn hand? Alleen door de doorboorde handen van de Heer Jezus kom je in de gegraveerde handen van de Vader. Ga je eronder staan vanmorgen? De Heer Jezus staat zo voor je vanmorgen. Keer je hoofd af. Zeg, dat wil ik niet zien. Loop je er een blokje wel om? Of laat je in die handen vallen. De Heer ben ik. Hier ben ik, Heer. Tegen zulke moederliefde in het hart van God de Vader. Daar kan ik niet tegen op. Gemeente, dit is een bijzondere dag voor mij. Toch nog even een persoonlijke noot. Bijzondere dag. Waarom is het een bijzondere dag vandaag? Voor jullie net zo goed. Voor ons ook. Het is een bijzondere dag. 9 mei 2010. 5 jaar geleden. 9 mei 2005. Was de dag dat ik aannam naar Rotterdam. Dat ik de Schriba belde. Ik heb vrijmoedigheid om aan te nemen naar de Maranatenkerk. Exact 5 jaar geleden. Het is exact 45 jaar geleden. Deze maand, 23 mei 1965... dat ik gedoopt werd in Rotterdam, West-IJsselmonde. In dezelfde doopjurk als die kleine straks. En wat ik zo treffend vond destijds, stond er dominee Goudswaard. En dat hij preekte over, dat was mijn dooptekst. Over Zacharia 13 vers 7. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Is dat niet bijzonder? Deze God is onze God, eeuwig en altoos. Halleluja, amen.